Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen uit het boek De Oudste Verhalen over Franciscus van Assisi door Thomas van Celano. Een broeder ziet de ziel van Franciscus op het moment dat hij sterft. Een van zijn leerlingen, een zeer bekend man, zag de ziel van Franciscus in een rechte baan als een ster met de omvang van de maan en de helderheid van de zon over veel wateren varend op een witte wolk naar de hemel stijgen. Vervolgens ontstond er een volksoploop van mensen die de naam van de Heer loofden en verheerlijkten. De hele stad Assisi liep uit en de hele omgeving haastte zich om Gods grote daden te aanschouwen, die de Heer in zijn dienaar had getoond. Zijn zonen rouwden om het verlies van zo'n grote vader en toonden door hun tranen en hun verdriet hoe aangedaan ze waren. Maar een ongewoon wonder deed hun rouw in gejuich omslaan en hun verdriet in een jubelstemming. Ze zagen dat het lichaam van hun vader met de wondtekenen van Christus was getooid, dat er in het midden van zijn handen en voeten geen spijkergaten zaten, maar dat zijn huid daar in echte spijkers veranderd was, ingegroeid in zijn vlees, die de zwarte kleur van ijzer hadden, en dat zijn rechterzij rood zag van het bloed. Zijn huid, die daarvoor van nature donker van kleur was geweest, was nu helder wit geworden en beloofde heel wat goeds voor de verrijzenis. Zijn ledematen waren buigzaam en zacht geworden, als die van een kind, en niet stijf, zoals dat bij doden gebruikelijk is. Hoofdstuk 164. Broeder Augustinus ziet op zijn sterfbed een visioen. In die tijd was broeder Augustinus minister over de broeders in Terra di Lavoro. Hij kon al een hele tijd niet meer praten, maar op zijn sterfbed riep hij plotseling zo duidelijk dat alle aanwezigen het verstonden: "Wacht even op mij, vader, wacht even, ik ga met je mee." Toen de broeders zich zeer verbaasd afvroegen tegen wie hij eigenlijk sprak, antwoordde hij dadelijk: "Zien jullie onze vader Franciscus dan niet, die daar naar de hemel opstijgt?" Direct daarna maakte zijn ziel zich van zijn lichaam los en volgde zij haar vader. Hoofdstuk 165. Franciscus verschijnt na zijn dood aan een broeder. Een andere broeder van onbesproken levenswandel was precies op het moment dat Franciscus stierf in gebed verzonken. Op dat uur in die nacht verscheen zijn vader hem, gekleed in een dalmatiek, gevolgd door een ontelbare mensenmenigte. Heel wat deelnemers scheiden zich af van de stoet. Tegen de broeder zeiden ze onder meer dat degene die met de dalmatiek bekleed was, Sint Franciscus was, zoals je kon zien. Franciscus kwam tenslotte met die wonderbare scharen in een paradijselijk oord dat door helder water besproeid werd. Het zag er fris groen uit door allerlei fraaie gewassen en het leek er wel lente, zoveel mooie bloemen bloeiden er. Het werd omzoomd door heel veel soorten mooi uitgegroeide bomen. Er stond een bijzonder indrukwekkend en uitzonderlijk groot paleis. De nieuwe hemelbewoner ging daar enthousiast naar binnen. Hij ontmoette er een groot aantal broeders en ging smakelijk met hen eten aan een schitterend gedekte tafel die vol stond met exquise gerechten. Hoofdstuk 166. De bisschop van Assisi heeft een visioen over het heengaan van Franciscus. De bisschop van Assisi was toentertijd toevallig op bedevaartsreis naar de kerk van Sint Michael. Op de terugreis logeerde hij in Benevento en daar verscheen Franciscus hem in de nacht waarin hij stierf in een visioen. Hij zei tegen hem: Vader, ik verlaat de wereld en ga naar Christus. Toen hij de volgende ochtend was opgestaan, vertelde de bisschop zijn reisgenoten wat hij gezien had. Er werd een klerk bijgehaald en die schreef de datum en het uur van het overlijden nauwkeurig op. De bisschop was zeer aangedaan, huilde tranen met tuiten en was diep bedroefd dat hij zo'n voortreffelijke vader verloren had. Zo keerde hij naar zijn diocese terug en daar vertelde hij alles nauwgezet. Aan de Heer bracht hij zijn onuitsprekelijke dank voor al diens gaven. De heiligverklaring en overbrenging van Franciscus. In de naam van de Heer Jezus, amen. In het jaar 1226 heeft op 4 oktober, de dag die hij voorspeld had, de apostolische man Franciscus de boeien van zijn sterfelijke leven verbroken en is hij gelukzalig naar Christus heen gegaan. 20 jaar nadat hij zich volmaakt bij Christus had aangesloten door het leven en de voetsporen van de apostelen na te volgen. Hij werd begraven in Assisi en begon overal door zoveel en zo grote wonderen te schitteren dat hij in korte tijd een groot deel van de wereld ertoe bracht zich over een nieuw tijdperk te verbazen. In allerlei gebieden werd hij door het ongewone licht van zijn wonderen steeds beroemder. En overal kwamen mensen bij elkaar die zich erover verheugden dat ze door zijn weldaden van hun tegenspoed verlost waren. Toen begon paus Gregorius, die met alle kardinalen en andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders te Perugia verbleef, met hen over de heiligverklaring van Franciscus te overleggen. Ze waren het allemaal met elkaar eens en zeiden allemaal hetzelfde. Ze lazen een verslag over de wonderen die de Heer door zijn dienaar had uitgewerkt en keurden ze goed. Ze prezen de levenswijze en het gedrag van Franciscus de hemel in. Eerst worden de vorsten van de aarde voor een zo belangrijke plechtigheid uitgenodigd. Op de vastgestelde dag trekt een grote menigte prelaten samen met een onoverzienbare stoet mensen en voorafgegaan door de paus de stad Assisi binnen om daar tot grotere verering van Franciscus zijn heiligverklaring te vieren. Toen iedereen op de plaats was aangekomen, die voor die zo plechtige bijeenkomst in gereedheid was gebracht, hield paus Gregorius eerst een toespraak voor de omstaanders. Daarna verkondigde hij met welluidende stem de grootste daden van de Heer. Toen prees hij in een vlekkeloze preek Franciscus, de Heilige Vader. Toen hij over de zuiverheid van diens levenswijze kwam te spreken, barstte hij in tranen uit. Eindelijk was de preek afgelopen. Paus Gregorius hief zijn handen naar de hemel en riep met luide stem. Hier wordt de zin in het boek afgebroken. Het hoofdstuk is dus niet verder volledig bewaard. In het laatste deel voegt Thomas van Celano nog een opsomming toe van wonderen verricht door Sint Franciscus. De wonderen van Sint Franciscus, een selectie. Het wonderbare ontstaan van zijn orde. We dachten er goed aan te doen aan het begin van dit verhaal, waarin we de wonderen van onze allerheiligste vader Franciscus willen beschrijven, voor alles dat grootste wonder op te tekenen, waardoor de wereld gewaarschuwd, gestimuleerd en opgeschrikt werd. Dat is het ontstaan van zijn orde, de vruchtbaarheid van de onvruchtbare, de geboorte van een veelvoudig volk. Hij stelde vast dat de oude wereld verontreinigd was door de schurft van de ondeugden, dat de ordes terugschrokken voor de voetstappen van de apostelen, dat de nacht van de zonden halverwege zijn loop was en aan de heilige wetenschappen zwijgen was opgelegd. Toen sprong opeens een nieuwe mens naar voren op aarde en verscheen plotseling een nieuw leger. De volkeren stonden verwonderd over de tekenen van apostolische vernieuwing. Al snel kwam de volmaaktheid van de vroege kerk aan het licht, die ooit begraven was, waarvan de wereld grootse dingen las, maar nooit een voorbeeld zag. Waarom zouden de laatsten niet de eersten heten, nu de harten van de ouders naar de kinderen en die van de kinderen zich wonderlijk naar de ouders keerden? Of kan de beroemde en vermaarde missie van twee ordes onbelangrijk worden gevonden en niet als voorteken worden opgevat dat er binnenkort iets groots te gebeuren staat? Vanaf de tijd der apostelen is er nooit zo'n opvallende, nooit zo'n wonderlijke waarschuwing voor de wereld geweest. Bewonderenswaardig de vruchtbaarheid van de onvruchtbare. Onvruchtbaar, ja, schraal en armzalig is deze orde, waarvan alle vocht van aardse goederen ontbreekt. Een onvruchtbaar, want zij oogst niet en slaat niet in schuren op. Zij draagt geen goed gevulde reiszak op de weg van de Heer. En toch heeft deze heilige tegen alle hoop in geloofd dat hij de wereld zou erven. Daarbij dacht hij niet aan zijn eigen afgeleefd lichaam en de dorre schoot van Sara, in de zekerheid dat Gods macht uit haar het volk van de Hebreeën zou voortbrengen. Niet gevulde kelders, overvloeiende voorraadkamers of uitgebreide landerijen maken bij hem de dienst uit. Dezelfde armoede die hem de hemel waardig maakt, voedt hem in deze wereld. O zwakheid van God, sterker dan de mensen, die aan ons kruis roem toevoegt en overvloed verschaft aan de armoede. We zien dat deze wijngaard zich in uiterst korte tijd uitgebreid heeft. Van zee tot zee strekken haar vruchtbare ranken zich uit. Overal vandaan stroomden de volken toe. De menigtes komen tevoorschijn en verenigen zich als plotseling levende stenen tot het mooie bouwwerk van deze wonderbare tempel. We zien de orde in haar zonen niet alleen in korte tijd bloeien, maar ook groeien, want veel broeders die zij opgenomen had, hebben de martelaarspalm ontvangen. Wij vereren verschillenden die als volmaakte beleiders van een heilig leven op de lijst van heiligen zijn bijgeschreven. Maar laten we het nu hebben over het hoofd van al die broeders, want op hem moet onze aandacht gericht zijn. Het wonder van de wondtekenen en de wijze waarop een serafijn Franciscus verscheen. De nieuwe mens Franciscus werd bekend door een ongewoon en verbazingwekkend wonder. Hij verschilde namelijk van andere mensen door een uitzonderlijk voorrecht dat in de voorbije eeuwen niemand vergund werd. Hij werd getooid met de heilige wondtekenen en in het lichaam van dit dode leven gelijkvormig gemaakt aan het lichaam van de gekruisigde. Wat een menselijke stem daar ook maar over zegt, zal altijd minder zijn dan de lof die het waard is. De reden ervan moet niet uitgezocht worden, want die is wonderbaarlijk, en een voorbeeld kan niet worden gevonden, want het is uniek. Heel de inzet van de man Gods, zowel in zijn openbare optreden als in zijn privéleven, cirkelde rond het kruis van de Heer. En vanaf het eerste moment dat hij voor de gekruisigde begon te strijden, schitterden er in hem allerlei mysteries van het kruis. Toen hij namelijk direct na zijn bekering besloten had de verlokkingen van het aardse leven vaarwel te zeggen, sprak Christus vanaf het kruishout tot hem. Toen hij aan het bidden was, en klonken deze woorden uit de mond van het kruisbeeld: Franciscus, ga mijn huis herstellen, dat, zoals je ziet, helemaal in puin ligt. Vanaf dat moment was de herinnering aan het lijden van de Heer diep in zijn hart ingeprent. En omdat hij zich uit volle overtuiging volledig bekeerd had, begon zijn ziel te smelten toen zijn geliefde tegen hem gesproken had. Hij had zich toch immers voor het kruis opengesteld en het habit van de boetvaardigheid aangenomen, dat in de vorm van een kruis vervaardigd was. Enerzijds paste dat habit des te beter bij zijn voornemen, omdat hij er optimaal de armoede in kon nastreven. Anderzijds beleed hij er toch zeker ook het mysterie van het kruis in. Zo kon immers aan de buitenkant heel zijn lichaam opgaan in het kruis van Christus, precies zoals van binnen heel zijn geest opging in de gekruisigde Heer. En zo kon hij ook met al zijn troepen strijden voor de Heer onder hetzelfde teken waaronder de Heer zelf met zijn hemelse vijanden had gestreden. Heeft niet broeder Sylvester, een van de eerste broeders, die zich in alles voorbeeldig aan de regel hield, uit de mond van Franciscus een gouden kruis tevoorschijn zien komen, dat met zijn uitgestrekte armen de hele wereld wonderbaarlijk verzegelde? Er is beschreven en door betrouwbare bronnen bevestigd hoe broeder Monaldus, die door zijn levenswijze, gedrag en devote oefeningen uitmuntte, met eigen ogen een gekruisigde Franciscus zag, toen broeder Antonius een preek hield over het opschrift op het kruis. Hadden de eerste broeders het niet tot hun gewoonte gemaakt en in een vrome afspraak vastgelegd om dadelijk de verschuldigde eerbied te betonen waar ze ook maar een afbeelding van een kruis ontwaarden. Meer dan voor andere symbolen had Franciscus een persoonlijke voorkeur voor het touwteken. Alleen daarmee ondertekende hij de brieven die hij verstuurde. En hij bracht het overal aan, op de muren van de cellen waarin hij verbleef. De man, Gods Pacificus, die regelmatig visioenen had, zag eens met eigen ogen een groot touwteken op het voorhoofd van Franciscus, dat met een gouden glans straalde en in cirkels met allerlei kleuren gevat was. Het is dus werkelijk in overeenstemming met menselijk inzicht en katholieke aanvaarding waardig dat hij die zo innig en zo wonderbaarlijk hield van het kruis, zelf ook uitzonderlijk werd door de wonderbaarlijke eerbied hem door het kruis betuigd. Daarom is wat over hem gezegd wordt even geloofwaardig als wat over de wondtekenen van het kruis gepredikt wordt. De wondtekenen verschenen als volgt op zijn lichaam. 2 jaar voordat hij zijn geest zou teruggeven aan de hemel, was Franciscus in de kluizenarij die La Verna genoemd wordt en die zich in Toscane bevindt. Daar richtte hij zich helemaal op de hemelse glorie in contemplatieve sessies. En daar zag hij in een visioen een serafijn met 6 vleugels hangend aan het kruis boven zich staan. Met zijn handen en zijn voeten zat hij vast aan het kruis. 2 vleugels reikten omhoog boven zijn hoofd. 2 anderen waren uitgestrekt om te vliegen en de laatste 2 bedekten zijn gehele lichaam. Toen Franciscus dat zag, was hij zeer verbaasd, maar hij wist niet wat dit visioen voor hem te betekenen had. Zijn hart vulde zich met vreugde, maar ook met verdriet. Hij was zeer verheugd over de welwillende en genadige blik waarmee hij door de serafijn bekeken werd, maar toch vervulde het hem met afschuw dat hij aan het kruis genageld was. Ingespannen dacht hij na wat dat visioen zou kunnen beduiden en hij werd bang dat hij er nooit achter zou kunnen komen. Maar toen hij een verklaring buiten zichzelf zocht en er echt niet meer uitkwam, werd de betekenis hem opeens in zichzelf duidelijk gemaakt. Er begonnen namelijk op zijn handen en voeten moeten van spijkers zichtbaar te worden, precies zoals hij het net ervoor boven zich in de lucht bij de gekruisigde serafijn had gezien. Het leek alsof zijn handen en voeten precies in het midden door spijkers doorboord waren. De koppen ervan zaten in de palmen van zijn handen en de wreven van zijn voeten. De scherpe punten kwamen er aan de andere kant uit. De koppen ervan in zijn handpalmen en voeten waren rond en zwart. De scherpe punten langwerpig en daar stak een stukje vlees boven de rest van zijn huid uit. Verder leek zijn rechterzij door een lans doorboord, waardoor een rood litteken ontstaan was. Wanneer daar bloed uitvloeide, waren zijn pij en zijn onderbroek vaak doorweekt van heilig bloed. Toen Rufinus, een man gods die met een engelachtige zuiverheid gezegend was, Franciscus eens uit broederlijke naastenliefde krabde, schoot zijn hand uit en raakte hij die wond stevig aan. Die aanraking deed Franciscus enorm veel pijn. Hij duwde de hand weg en riep tot de Heer Rufinus te sparen. Nadat nog eens 2 jaren verlopen waren, verruilde Franciscus na een gezegend sterfbed deze vallei vol ongeluk voor zijn gelukkige vaderland. Het verbijsterende bericht over deze uitzonderlijke gebeurtenis bereikte de oren van de mensen. Vervolgens ontstond er een volksoploop van mensen die de naam van de Heer loofden en verheerlijkten. De hele stad Assisi liep uit en de hele omgeving haastte zich om dit ongewone spektakel te aanschouwen, dat God voor het eerst in deze wereld bewerkte. Een ongewoon wonder deed hun rouw in gejuich omslaan. En wat ze met eigen ogen zagen, bracht hen buiten zichzelf van verbazing. Ze zagen dat het gelukkige lichaam van Christus met wondtekenen was getooid, dat er in zijn handen en voeten geen spijkergaten zaten, maar dat zijn huid daar in echte spijkers veranderd was door de goddelijke macht op wonderbaarlijke wijze ingegroeid in zijn vlees. Als er aan de ene kant op gedrukt werd, kwamen ze dadelijk aan de andere kant als doorlopende pezen verder naar buiten. Ook zijn rechterzij zag rood van het bloed. Wij die dit wonder hier beschrijven, hebben het met eigen ogen gezien. Wat we met onze handen opschrijven, hebben we betast met diezelfde handen. Ogen vol tranen hebben we laten glijden langs datgene wat we nu met onze lippen aan iedereen prijsgeven. En sinds we die heilige wonden hebben aangeraakt, zullen we voor altijd instaan voor wat we ooit hebben gezworen. Verschillende van onze broeders hebben ze bij zijn leven kunnen zien. Na zijn dood hebben meer dan 50 broeders ze vereerd, samen met een ontelbare menigte leken. Voor niemand mag er een spoor van onzekerheid over zijn. Niemand mag een geschenk dat van zo'n eeuwige goedheid getuigt in twijfel trekken. En mogen toch door het engelachtige blijk van liefde vele leden zich aansluiten bij Christus, het hoofd van de kerk, in de hoop dat ze daardoor net zo'n bewapening waardig zouden blijken en in zijn koninkrijk tot net zo'n rang opgestuurd worden. Wie goed bij zijn verstand is, kan toch niets anders zeggen dan dat dit met de glorie van Christus te maken heeft. En laat tenslotte de straf voor mensen die er niet in geloven een voldoende les zijn voor de ongelovigen en de gelovigen zelf, zekerder van hun zaak maken. De macht die hij over onbezielde schepselen had, allereerst over het vuur. Toen hij last had van zijn oogziekte, werd hij gedwongen zich te laten behandelen. Er werd een chirurg bij zijn ziekbed gehaald. Hij haalde een brandijzer tevoorschijn en liet dat in het vuur leggen totdat het wit heet was. Om zijn lichaam dat van afschuw rilde gerust te stellen, zei hij tegen het vuur: "Mijn broeder vuur, je hebt een schoonheid die andere schepselen je mogen benijden. De Allerhoogste heeft je sterk, mooi en nuttig gemaakt. Wees mij nu goedgezind en wees hoffelijk, want ik heb je altijd lief gehad in de Heer. Ik smeek God die jou geschapen heeft, je hitte een beetje te temperen. Als je wat zachter gloeit, kan ik je beter verdragen." Na dit verzoek maakte hij een kruisteken over het vuur en wachtte hij af zonder een spier te vertrekken. De chirurg nam het wit-hete ijzer in zijn handen. De bloeders vluchtten weg, omdat hun menselijk gevoel het niet langer kon aanzien. Maar Franciscus boog zich opgeruimd en flink naar het brandijzer toe. Het ijzer drong sissend in zijn zachte vlees en maakte een brandwond van zijn oor tot zijn wenkbrauw. Hoeveel pijn het vuur gedaan had, komt tot uitdrukking in de woorden van Franciscus, die het natuurlijk het beste wist. Want toen de weggevluchte broeders weer op de proppen kwamen, zei Franciscus glimlachend tegen ze: "Stelletje slap, Janussen, waarom zijn jullie weggelopen? Ik zeg jullie naar waarheid, ik heb de hitte van het vuur niet gevoeld en mijn huid doet nergens zeer." Toen keerde hij zich naar de dokter. "Als het vlees niet gaar is, praat het dan overnieuw." De dokter, die heel andere reacties op zijn behandeling gewend was, beschouwde het als een godswonder en zei: "Broeders, ik heb vandaag een wonder gezien, heus waar. Ik voor mij geloof dat Franciscus tot de eerste onschuld was teruggekeerd, omdat het ontembare vuur op zijn wens door hem getemd was." Op een keer wilde Franciscus naar een kluizenarij reizen om zich daar ongestoord aan contemplatie over te geven. Omdat hij erg zwak was, leende een arme man hem zijn ezel uit om op te rijden. Het was midden in de zomer. De boer liep met Franciscus mee en trok met hem over de bergen. Door de lange tocht over de moeilijk begaanbare weg werd hij erg moe. Voordat ze bij de kluizenarij waren, verging hij door de hitte van de dorst en kon hij haast geen stap meer verzetten. Hij raakte achterop, riep met klem Franciscus en smeekte hem medelijden te hebben. Hij zei dat hij dood zou gaan als hij niet snel wat te drinken kreeg. Franciscus, die altijd medelijden had met mensen in moeilijkheden, sprong vlug van de ezel af, ging op zijn knieën op de grond zitten, strekte zijn handen naar de hemel uit en hield pas op met bidden toen hij merkte dat hij verhoord werd. "Schiet op," zei hij tegen de boer. "Daar verderop vind je stromend water dat Christus in zijn barmhartigheid voor jou uit de rots laat stromen om ervan te drinken." Verbazingwekkend is de goedheid van de Heer, die zich zo gemakkelijk richt naar zijn dienaren. Een boer dronk water uit een rots dankzij het gebed van een heilige en tapte een beker uit keihard gesteente. Daarvoor was op die plaats geen water geweest en daarna was er geen spoor meer van te bekennen, ondanks intensief onderzoek. Beste luisteraars, tot hier het programma Heiligen Getuigen. Belazen uit het boek De Oudste Verhalen over Franciscus van Assisi door Thomas van Celano.